Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Morgen is het 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Duitsland verenigd tot één land met gelijke waarden en gelijke kansen. Nienke van Verschuur verhuisde als kind naar het Oost-Duitse plaatsje Sternberg. Voor NRC zocht ze haar oude klasgenoten weer op. De muur mag dan verdwenen zijn, maar ontdekte ze, in de hoofden van veel Ossies staat hij nog altijd overeind.
Ik ben opgegroeid in Mecklenburg-Vorpommern, in een heel klein stadje Sternberg. Het is een stadje van 5000 inwoners. Het is zo'n heel typisch Oost-Duitse stadje met vakwerkhuizen en straten met kinderkopjes. Het ligt tussen twee meren in en verder tussen velden met graan en koolzaad. En ik zat tussen mijn vierde en mijn tiende op school in Oost-Duitsland, in voormalig Oost-Duitsland. Ik zat op de Alexander Behm Grundschule, een heel mooi hoekig gebouw van betonplaten. En mijn lichting bestond uit ongeveer 60 leerlingen. Morgen is het 30 jaar geleden dat de muur is gevallen. En ik was nu achteraf wel heel erg benieuwd in hoeverre mijn oud-klasgenoten van toen nog echt Ossies zijn.
Oost-Duitsers.
Jörn?
Ja, hallo?
Super, hallo.
Hallo
Jörn.
Toen vond ik onder andere Jörn Balzer, die twee keer voorkwam in het archief van de lokale krant. En ik vond dat hij bezig was met een buurthuis en dat hij een vrijwilliger was geweest in een asielzoekerscentrum.
En wat vertelde hij jou? Hoe zag zijn leven eruit?
Hij heeft sociologie gestudeerd in Rostock. En Rostock is wel een beetje de grootste en meest levendige stad nog van Mecklenburg-Vorpommern. Dus wel in de provincie. En hij is eigenlijk jarenlang werkloos geweest na zijn studie. En heeft lang achter de kassa gezeten bij de supermarkt. Maar ik merkte ook dat hij wel echt zich enorm heeft verdiept in de streek en in Oost-Duitsland. En alle gevolgen van de val van de muur. Dus hij kon me wel heel veel vertellen. En hij vertelde dat van de 60 mensen met wie wij in de klas zaten, die dan allemaal naar het gymnasium zijn gegaan.
Ik zeg maar zo, van 60 Leuten, die wir nachher Abitur gemacht haben aus dem Jahrgang, ne, sind vielleicht nur noch 2-3 in der Region geblieben. Ne?
Dat er nog 2 of 3 mensen daarvan in Mecklenburg wonen.
Die meisten sind alle weg.
En dat de rest allemaal naar het voormalige West-Duitsland is getrokken om daar toch wel te kunnen werken.
En zo naar Hamburg, Berlin.
Allemaal. Zeggen ze, 3 van de 60 zijn achtergebleven.
3 van de 60 zijn achtergebleven, ja.
Hoe bestaat dat?
Ja, om daar iets van te begrijpen moeten we eigenlijk decennia terug in de tijd. Want het oostelijke deel van Duitsland werd na de Tweede Wereldoorlog bezettingszone van de Sovjet-Unie. En in 1949 werd daar toen de DDR gesticht. En ook in de DDR al gingen er in de eerste paar jaren trokken er zoveel mensen weg uit dat gebied, dat er in 1961 de muur werd gebouwd. En de muur werd vanuit het oosten voorgesteld alsof het was om de kapitalisten uit het westen buiten te houden. Maar eigenlijk was het bedoeld om de eigen bewoners of de eigen bevolking binnen te houden. En tussen 1961 en 1990 was de bevolking in dat gebied dus ook heel constant. Maar na een paar maanden van vreedzame protesten in de DDR viel toen de muur op 9 november 1989.
Goedenavond. Berlijn was vandaag opeens niet langer meer een verdeelde stad,
Want tienduizenden Oost-Berlijners wandelden gewoon door de grensovergangen naar het westen. Ze winkelden in de binnenstad van West-Berlijn of reden vrolijk een rondje met hun trabant. Vanavond is daarom de hele uitzending van NMS Laat gewijd aan de gebeurtenissen aan beide kanten van die Berlijnse muur.
And then they forced open another gate and piled through it.
How do you measure such an astonishing moment in history? The East German government said tonight they were going to make more openings in the wall, at least a dozen more, put bulldozers right through the wall so that more people could cross to the west.
In de jaren 90 werd gewoon die hele DDR ontmanteld. Het werd gewoon van een dictatuur die 50 jaar lang had geduurd, moest Oost-Duitsland een democratie worden. En dat had wel enorme gevolgen, want in de DDR bijvoorbeeld bestond officieel geen werkloosheid. En als je werkloos was, dan was je een Azi.
Een Azi?
Een Azi, ja, dat is iets van, dan ben je asociaal. Of dan ben je gewoon een outcast.
Een ASO.
Een ASO, precies. En in de jaren 90 werden al die staatsbedrijven dus geprivatiseerd. En toen ontstond er enorme werkloosheid. En toen is ook wel weer dus de grote leegloop begonnen. En in de afgelopen 30 jaar zijn dus ook 300.000 mensen uit Mecklenburg, wat ongeveer 20% van de hele bevolking is, zijn naar het westen getrokken.
Hoe was dat voor de achterblijvers om te zien dat zoveel mensen met wie ze in het oosten woonden meteen die grens overstaken, toen die geen grens meer was?
Ja, die hadden heel sterk het gevoel eigenlijk dat na de val van de muur het toch wel de West-Duitsers waren die de lakens uitdeelden. En dat de hereniging eigenlijk een beetje op hun voorwaarden ging. Want in 1990 kwamen alle Wessies en die gingen alles nog een keer dunnetjes overdoen, maar dan beter. En er zijn ook statistieken van dat eigenlijk 2/3 van de managementfuncties in Oost-Duitsland nu door West-Duitsers wordt vervuld. Dus zij voelen zich echt wel een beetje miskend. En zeuren zei ook nog dat die mensen in het oosten die zich enorm hebben ingespand om na de oorlog het land weer op te bouwen, zich dus nu heel erg de verliezers van de wende voelen. Omdat zij nooit erkenning hebben gekregen voor al hun werk en moeite.
Ik denk maar, dat heeft veel damit te doen dat men zich zo als verlierer der wende ziet. Die West-Deutschen hebben ja gezegd wat richtig en wat falsch is. En dat führt zu einer gewissen Verbitterung, ne?
Hij zegt het is Oost-Duitsland dat de verliezer is van de val van de muur. Terwijl je zou denken dat juist het oosten er het meest mee had te winnen.
Ja, dat zou je denken. Maar gevoelsmatig voelen zij zich inderdaad vaak de verliezers. De volgende dag zat ik op het enige terras van Sternberg koffie te drinken. En het is wel grappig, want ze serveerden daar gewoon nog echt Oostkoffie. En dat is koffie die is gemaakt van graan. Waar geen bonen aan te pas komt. En er zit ook geen cafeïne in. Hij is een beetje zoetig.
Het is geen koffiebonen. Het is gewoon geen koffie eigenlijk.
Het is gewoon geen koffie. Maar het was gewoon een hele goedkope koffie die iedereen in de DDR kon drinken.
Lekker?
Nou ja, als je van... Nee, eigenlijk niet.
En toen?
En toen reed er een busje van een glazenwasbedrijf langs. En de bestuurder die stapte uit. En die ging stond te onderhandelen met een vrouw over een of andere opdracht. En de bijrijder die zat zo'n elektronische sigaret te roken. En door de dampen heen dacht ik heel vaag te trekken van mijn oud-klasgenoot Marcel. Dus ja, ik dacht, ik moet het nu meteen vragen. En ik liep naar hem toe en ik zei, bent u niet Marcel Stier?
En?
En hij wist echt niet wat me overkwam. En hij zei, hoe is het mogelijk? En wat leuk je te zien.
Het was hem.
Het was hem. Het was hem.
En wat voor iemand is hij? Wat doet hij tegenwoordig?
Nou ja, hij werkt dus in de zomer voor het glazenwasbedrijf. En in de winter zegt hij, als hij mazzel heeft en het sneeuwt, dan mag hij sneeuw schuiven. En dan maakt hij ook nog af en toe de koolzaadsilo's schoon. En dat is een soort van belangrijke industrie in Mecklenburg, koolzaadolie.
En hoe voelt hij zich als toch een van de weinigen uit jullie klas die zijn achtergebleven daar? Hoe vindt hij zijn leven?
Nou, hij is aan de ene kant helemaal niet tevreden over zijn leven. En hij zegt bijvoorbeeld dat hij dat schoonmaken van die koolzaadsilo's echt een hondenbaan vindt. Hij zegt ook, ik voel me het zwarte schaap.
Es gibt immer ein schwarzes Schaf in der Familie.
Kann man sich nicht aussuchen, ne?
Nee.
Maar aan de andere kant straalt hij ook een zekere trots uit. Want hij zegt van ja, ik ben nog in Sternberg en ik ben hier thuis. En hij is er ook trots op dat hij uit Sternberg komt. En hij zegt ook met veel trots dat Oost-Duitsers doorgaans bodenständiger zijn dan West-Duitsers.
Ze zijn halt zo een beetje bodenständiger, würde ich behaupten.
Daar bedoelt hij dus mee dat Oost-Duitsers meer gehecht zijn aan hun geboortegrond en meer geworteld zijn. En hij zei ook heel vaak, alles is een beetje komisch jetzt, alles is een beetje komisch.
Ja, zo, ja, wieso, zeg ik maar, die politische lage zurzeit is, is dat ja schon alles een beetje komisch.
Een beetje komisch?
Ja, alles is een beetje raar nu. En daarmee bedoelde hij de politieke situatie. Want hij vindt duidelijk dat er niet naar hem geluisterd wordt op politiek vlak.
Wat dan?
Ja, met die vluchtelingspolitiek en zo.
En wat bedoelt hij daarmee?
Nou, hij bedoelde ermee, en dat kwam al vrij snel naar voren, dat hij het helemaal niet eens is met de vluchtelingenpolitiek van de regering Merkel. Hij vindt dat er te veel asielzoekers in Duitsland worden toegelaten. Hij vindt het onrechtvaardig dat die zoveel geld krijgen van de regering.
Viele haben überhaupt kein Asyl, sondern sind nur geduldet. Ja. Und der Staat bezahlt die alle. Die kriegen geld. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, was das soll.
En hoe merkt hij dat?
In 2015, toen Merkel zei, wir schaffen das, hebben ze het een heel klein beetje gemerkt. Want toen waren er in de buurt een schoolgebouw werd omgebouwd tot asielzoekerscentrum. En toen is Marcel ook meegelopen in een tocht van de MV Gida. En dat is, zal ik maar zeggen, de Mecklenburgse evenknie van de Pegida.
En verbaast het jou dat jouw uitklasgenoot, deze Marcel, zich daarmee identificeerde?
Nee, helemaal niet. Want ook op de basisschool zag ik al om me heen heel veel hele jonge jongens die zich echt wel als neonazi voordeden. Hij tekende bijvoorbeeld wel al een hakenkruis op het schoolbord toen hij een jaar of 10 was.
Ik heb nog zo een herinnering aan dich in de grundschule.
Ja.
Hast du so'n panzerwagen aan de tafel gemaald?
Weiß ich nicht.
Met daarin zo'n hakenkreuz.
kan zijn. Weiß ich nicht.
Want hoe komt dat dan? Dat juist in die voormalig DDR in het oosten van Duitsland, wat natuurlijk ooit theoretisch in ieder geval de meest linkse plek op aarde moet zijn geweest, dat nu juist zo naar rechts helpt?
Ja, daar zijn heel veel verschillende verklaringen voor, waar geen één daarvan verklaart alles. Maar een van de dingen die mee heeft gespeeld is dat tijdens de DDR werd er dus niet gepraat echt over de Tweede Wereldoorlog en niet over het nazi-verleden. Dus er werd gedaan alsof het allemaal het idee was van West-Duitsland. En alsof de Oost-Duitsers er eigenlijk niet veel mee te maken hadden. En ook in de DDR werd er gedaan alsof eigenlijk rechtsextremisme niet bestond. Terwijl het dus wel bestond. Ook toen, ook in de jaren 80, waren er al allemaal extremistische sentimenten. Søren Bautzer vertelde ook over zijn grootmoeder die al in de jaren 20 naar Mecklenburg is gekomen vanuit Stuttgart. Want zij kwam in Mecklenburg eigenlijk om in een commune te horen. Een commune die enorm de natuur verheerlijkt en het samen zijn met de natuur verheerlijkt. En die je eigenlijk als eco-naties kunt bestempelen. Want ze lopen dan wel lekker met hun blote voeten in een groentetuintje. Maar er hoort ook bij, deze grond is wel van ons. En ik wil hier geen vreemdelingen dulden.
We zijn verbonden met dit stukje land, maar het is ons stukje land en niet jouw stukje land.
Precies.
Maar je hoort je klasgenoten het vertellen over hun leven daar. En het gaat veel ten opzichte van het Westen. Zeg maar. Wij zijn achtergesteld, hoor je. We hebben niet dezelfde kansen, niet dezelfde banen als daar. Maar zien zij ook nog iets positiefs? Voelen zij zich ook nog verbonden met die Oost-Duitse identiteit op een andere manier? En niet alleen in verhouding met dat Westen?
Ja, eigenlijk 3 van de 4 die ik sprak, die zeggen van zichzelf van, nou ja, of ze zeggen van zichzelf van de Ossies in het algemeen. We zijn eigenlijk vrij ijverig en we zijn stipt en we werken hard. En we hechten waarde aan de immateriële dingen in het leven, zoals gastvrijheid en hartelijkheid en vriendschap. In het Westen zijn ze vooral veel bezig met horloges en dure auto's.
Deze West-Duitse mentaliteit, denk ik dat maar. Also es geht sehr viel um Konsum. Die Leute leben auf Pump. Sie wollen konsumieren. Eigentlich zufrieden sein mit dem, was man hat.
Hey, en die muur is gevallen. Dus het hele idee is natuurlijk dat er nu één Duitsland is ontstaan 30 jaar geleden. Maar iedereen die jij daar spreekt nog steeds over een onderscheid tussen Oost en West. Op eigenlijk heel veel verschillende fronten, zowel geografisch, daar zijn de banen hier niet, maar ook de mentaliteit van mensen. Is dit een probleem dat opgelost kan worden? Is er nog een manier om eenheid hier te krijgen? Wat hopen ze dat er gaat gebeuren?
Ja, dat heb ik hen ook allemaal gevraagd. En uiteindelijk was de conclusie toch wel somber. Want ze denken van ja, zolang hier geen banen zijn, gaan we hier ook niet wonen. En zolang er niemand woont, gaat er ook niks ingrijpends veranderen in de mentaliteit. En blijven mensen zich hier toch een beetje de achterblijvers voelen.
Maar het lijkt me wel belangrijk voor die gemeenschap daar dat in ieder geval bepaalde mensen wel zeggen, ik voel me verbonden en ik blijf hier wel. Dat niet iedereen vertrekt.
Ja, dat zou heel mooi zijn. En Søren, die heeft zich natuurlijk heel erg ingezet ook voor de gemeenschap. Maar hij heeft nu sinds dit najaar een baan in Lübeck als leraar. Dus hij is uiteindelijk ook weg uit Mecklenburg en uit Oost-Duitsland.
Dus dan zijn er nog maar 2 van de 60 over. Uit je klas. En met welk gevoel vertrok jij daar?
Nou ja, ik was vooral heel erg verbaasd dat iedereen zich nog zo erg een Oost-Duitser voelde. En dat had ik helemaal niet verwacht. En wat bleef hangen is iets wat Søren Bautzer zei en wat iedereen met wie ik sprak ook wel onderschreef. Namelijk dat de muur nu 30 jaar geleden is gevallen, maar dat die in de hoofden van de mensen nog steeds staat.
Dankjewel, Nienke.
Jij bedankt.
Deze week bereikten we met NRC Vandaag een nieuwe mijlpaal. We passeerden de 2 miljoen downloads. We zijn blij, trots, alles. Maar vooral vinden we dit een moment om jou te bedanken. Dat je elke dag de tijd voor ons neemt. Dat je luistert. Vandaag kan niet bestaan zonder jou. Maar ook niet zonder het werk van de ruim 200 redacteuren van NRC... die elke dag onderzoeken, schrijven en blootleggen. Je zou hen, en dus ons, enorm steunen als je abonnee werd. Ga naar nrc.nl/podcastabonnement en kies een abonnement dat bij jou past. Je luisterde naar Vandaag. 1 verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Maandag weer.